Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij moeten deze morgen beginnen met een overlijdensbericht. Op donderdag 1 januari is overleden Dirkje Marcus, geboren Zanen, in de leeftijd van 77 jaar. Gelegenheid tot condoleren is dinsdagavond 6 januari van 20 uur tot 21 uur in cultureel centrum De Zwaan aan de Kerkweg 2 te Berkenwoude. De rouwdienst vindt plaats in de Laankerk woensdag 7 januari om 14:15 in de middag. Voorafgaand aan deze dienst is er in de kerk van 1 uur tot 12:15 nog gelegenheid tot condoleren. De begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Berkenwoude. Laten wij nu samen zingen in verband met dit overlijden Psalm 144 vers 2 en 7. En dat is dan in plaats van de door mij opgegeven Psalm 94 vers 1. Dus we zingen niet Psalm 94 vers 1, maar we zingen Psalm 144 vers 2 en 7. gemeente luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En zingen we daarna uit Psalm 85, daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus, hij is naar deze aarde gekomen en heeft de wet volkomen vervuld. Hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij nu samen het woord van de Heere openen in het Oude Testament bij de profetie van Nahum. Wij lezen daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Nahum 1, en dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. En dan luidt het woord van de Heere in Nahum 1, vanaf het eerste vers, als volgt. De last van Nineveh, het boek van de gezichten van Nahum, de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen. Ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem, en de heuvelen versmelten, en de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht, en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats niet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een voleinding maken, de benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Omdat zij in elkaar gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen? Alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw gods zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten van degenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften. Want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Tot zover de woorden uit de schrift. De gemeente, in de voorbeden willen wij vanmorgen denken aan de rouwdragende familie Marcus. En ook willen we bidden voor Alexandre en Wijneke Canry. Laten we de Heere nu bidden om zijn Heilige Geest. Getrouwe Heere, almachtige Koning, eeuwige Vader, tot u komen wij in deze dienst. Uw naam mogen wij op onze lippen nemen, want uw naam is groot, uw naam is goed. U bent heilig en rechtvaardig en barmhartig en genadig. En Heere, we danken u dat u ons in uw huis hebt gebracht en dat we weer van u mogen zingen en dat wij van u mogen horen. We danken u, Heren, dat u het hebt gegeven in de achterliggende week. Dat we het oude jaar uit mochten gaan en dat we het nieuwe jaar in mochten gaan. En Heren, dan is het vandaag de eerste zondag van het nieuwe jaar. Wat bent u dan goed voor ons, dat u ons weer een zondag geeft, de eerste zondag van het nieuwe jaar. En Heren, wij bidden dat u op deze zondag, maar ook op de komende zondagen die volgen mogen in dit jaar, als u het geeft, dat u op al die zondagen tot onze harten wil spreken. En Heren, zo mochten wij het oude jaar uitgaan en het nieuwe jaar ingaan. En zo mogen wij op deze zondag belijden dat u dezelfde bent gebleven. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde. En daar mogen we ook vandaag van horen. Dat u niet verandert en dat uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En Heren, nu bidden wij om uw Heilige Geest, zodat we ook op deze morgen uw woord mogen verstaan, dat het niet langs ons heen zal gaan, dat we van u ook de concentratie mogen krijgen om te luisteren naar het woord, om alles in ons op te nemen. En Heren, wilt u geven dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Heren, schenk ons dan allen uw Heilige Geest. En Heren, u weet dat we op deze morgen anders begonnen zijn dan dat normaal de dienst begint, omdat er een overlijdensbericht was. Zo ingrijpend, zo plotseling is mevrouw Markers overleden. En Heren, u hebt haar gekend. En nu mogen we haar als gemeente aan u overgeven. En Heren, dan bidden wij voor de rouwdragende familie die is achtergebleven, voor haar man die nu alleen zijn weg moet vervolgen. Hoe is dat mogelijk? Dat is onmogelijk. In deze dagen dan zal het zo moeilijk voor hem zijn en ook in de toekomst. En daarom bidden wij voor hem dat u hem wil dragen van onder uw eeuwige armen vandaag, maar ook in de toekomst. En Heren, we bidden voor de kinderen, voor de kleinkinderen die zijn achtergebleven, voor de kinderen die een moeder en voor de kleinkinderen die een oma deze week naar het graf moeten dragen. O Heren, wilt u aan hen gedenken, aan die hele familie wilt u hen dragen, want tot wie zullen we anders heen gaan, juist in die moeilijke tijden, in die donkere tijden, dan tot u alleen. En Heren, zo bidden we dat u nabij wil zijn in de hele familie, maar ook in de gemeente, als ook in de gemeente die lege plaats van morgen gevoeld wordt. O grote God, gedenk aan een ieder die banden met haar had. En Heren, zo willen we aan u opdragen ook alle andere rouwdragende gemeenteleden. Degenen die misschien in het afgelopen jaar iemand naar het graf moesten dragen. En Heren, zo bidden wij voor de weduwen en de weduwnaren, voor degenen die in hun leven een kind hebben moeten verliezen. Heren, er zijn zulke aangrijpende dingen in het leven. De dood is zo aangrijpend. Maar wij bidden, Heren, dat wij deze morgen mogen zien. En dat ook de familie Markers mag zien, dat wie in u gelooft eeuwig mag leven. Want u hebt het toch gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Heren, zo bidden wij dat u dat evangelie in onze harten wil dragen deze morgen, maar dat u het ook naar buiten wil brengen. Heren, wilt u ook het evangelisatiewerk zegenen, wat ook hier vanuit de gemeente in Kralingseveer gedaan mag worden. Heren, wilt u ook alle gemeenteleden nabij zijn die daarin een taak hebben? Wilt u hen uw wijsheid schenken? En wilt u geven dat het ook vrucht mag dragen, dat het tot eer van u mag zijn? Heren, we bidden ook voor het zendingswerk vanuit onze kerk, maar ook daarbuiten. Het zendingswerk over heel deze wereld. En zo dragen we ook aan u op Alexandra en Wijneke Kamri, die daarin ook een bijzondere taak van u hebben gekregen om in de verre landen uw woord te brengen. En Heere, wilt u hen dan ook nabij zijn in de bediening die u hen hebt gegeven? Wilt u hen sterken ook met hun gezin? En dat ze het in alles voortdurend van u zullen verwachten? En dat ook daar het werk tot grote zegen mag zijn. Heere, we mogen deze morgen bij elkaar zijn om te luisteren naar uw woord, maar we mogen ook bij elkaar zijn om de gaven van de gemeente bij elkaar te brengen. Heere, als straks er gecollecteerd zal worden, wilt u dan ook de gaven die we mogen geven, wilt u ook dat alles zegenen, dat het mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk. En Heere, zo bidden wij ook voor het werk wat deze week misschien weer mag beginnen, als we deze week weer aan het werk gaan. En we bidden ook voor onze jongeren die weer gaan studeren en de kinderen die deze week weer naar school mogen. Wilt u hen allen alles geven wat nodig is en geef dat we in deze dienst leerlingen mogen zijn aan uw voeten. Dat bidden wij en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Nahum 1, en daarvan het zevende vers uit Nahum 1. En daar staat in Nahum 1, vers 7, de Heere is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en hij kent hen die op hem betrouwen. En het thema voor de preek dat luidt als volgt: de Heere is goed. De Heere is goed. Twee punten voor de preek. Allereerst wie de Heere is. En ten tweede wie de Heere voor u wil zijn. Dus allereerst wie de Heere is. En ten tweede wie de Heere voor u wil zijn. Eerst gaan we als inleiding op de preek nog zingen. En dat doen we uit Psalm 66. Psalm 66. Daarvan het derde vers: God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En ook het vijfde vers: een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Psalm 66 vers 3 en 5. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Vanmiddag gaat om 16:30 voor kandidaat J. Kooi. Volgende week zondag 11 januari om 10:00 dominee J.C. de Groot en om 16:30 dominee G.A. van de Brink. Dan zijn er nog een aantal mededelingen. Aanstaande woensdag 7 januari vergadert de kerkenraad. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar en morgen beginnen de catechisaties weer. En dan de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie, en de tweede collecte voor de kerk, en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Dan gaan wij nu samen zingen uit Psalm 66 vers 3 en 5. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere is goed. Allereerst wie de Heere is en ten tweede wie de Heere voor u wil zijn. Gemeente, in de afgelopen week hebben wij allemaal teruggedacht aan het afgelopen jaar. En veel Nederlanders hebben teruggedacht aan de vliegtuigramp. Enkele maanden geleden vond de nationale herdenking plaats van de slachtoffers van vlucht MH17. En wat een leed en verdriet is daar toen gedeeld. Misschien hebt u het ook gezien. Wat aangrijpend als je de namen van de slachtoffers daar ziet verschijnen. En als je de slachtoffers bijna in levende lijven voor je ziet. En als je de nabestaanden hoort spreken. Een van de nabestaanden riep het uit in een wanhoopskreet: waarom? Wat doen mensen elkaar toch een onrecht aan? En dit is dan nog maar één van de vele voorbeelden die we zouden kunnen noemen. Ook in de tijd dat Nahum profeteerde, vond er veel onrecht plaats. Assyrië, dat was de grootmacht in die tijd. En met veel geweld had deze grootmacht het hele Midden-Oosten geterroriseerd. Het tienstammenrijk van Israël is door Assyrië weggevoerd. En ook Juda zucht onder de macht van Assyrië. De profetie van Nahum begint met de woorden: de last van Nineveh. Nineveh, dat was de hoofdstad van dat machtige rijk van Assyrië. Waar kennen wij Nineveh van? Van het boek Jona. Jona moest Nineveh het oordeel aankondigen, omdat ze hun schepper vaarwel hadden gezegd. Maar de Nineviten bekeerden zich tot de Heere. En de Heere trok het oordeel weer in. En het is waarschijnlijk ongeveer 100 jaar later dat Nineveh zich opnieuw van de Heere heeft afgekeerd. En opnieuw zendt God een profeet, nu de profeet Nahum, opnieuw om het oordeel aan te kondigen. En in het jaar 612 voor Christus, toen is Nineveh daadwerkelijk gevallen. De Nineviten bekeerden zich op de prediking van Jona, maar niet op de prediking van Nahum. God zond opnieuw een boodschapper. Nee, onze God is niet uit op de dood van de zondaar, maar op het behoud. En daarom zendt de Heere boodschappers. Hij zendt naar Nineveh een boodschap, een last, de last van Nineveh. Nee, dit is bepaald geen blijde boodschap. Het is een boodschap van oordeel. En het ligt dan ook als een last op de schouders van die profeet. Het boek van het gezicht van het visioen dat Nahum kreeg. En dat visioen dat Nahum kreeg, dat heeft hij opgeschreven. Dat kleine boekje, dat hebben wij vandaag nog steeds. Dat kleine boekje over de val van Nineveh. En dat boek begint met een inleiding. Hoofdstuk 1 is de inleiding. En die inleiding, dat is een loflied op de Heere. Die inleiding, hoofdstuk 1, dat is heel knap geschreven. Het is poëzie van hoog literair gehalte. Nee, die onbekende Nahum, afkomstig uit dat onbekende plaatsje Elkos, dat was bepaald de domste niet. vers 2 tot en met 8 zijn in dichtvorm geschreven. En in de Hebreeuwse Bijbel is dat heel goed te zien. Iedere nieuwe regel begint in de Hebreeuwse Bijbel met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is dan ook wel de psalm van Nahum genoemd. Een psalm die aan de profetie vooraf gaat. En die psalm begint in vers 2. Een wreker is de Heere. Vreemde woorden voor een loflied. In een loflied verwacht je toch woorden over genade en vrede. Kun je überhaupt in deze tijd nog spreken over God als wreker? Is dat niet in strijd met God als liefde? Misschien, dat zou zomaar kunnen. Misschien is er vanmorgen wel iemand voor het eerst in de kerk. En dan deze boodschap. Een wreker is de Heere. Is dat dan het goede nieuws van het evangelie? Maar laten wij die woorden van Nahum eens spellen. Wat bedoelt hij te zeggen? Een ijverig God. Een jaloers God. Nee, niet zoals mensen jaloers kunnen zijn. Menselijke jaloezie is gericht op zichzelf, op meer willen hebben. Maar de jaloezie van God is gericht op de ander, op het behoud van de mens. Hij kan het niet hebben als je van hem afdwaalt. Hij kan het niet hebben als je naar andere goden loont. Hij gunt de duivel er niet één. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Dat wordt nog eens herhaald. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. En nog eens wordt het herhaald, tot 3 keer toe. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. Tegenover zijn vijanden. Hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Jawel, de Heere is langmoedig. Zo gaat Nahum verder in vers 3. En letterlijk staat daar in het Hebreeuws, de Heere is lang van toorn, langmoedig, lang van toorn. Hij kan voor een lange tijd zijn toorn uitstellen, tot het jaar 612 is de Heere langmoedig geweest over Nineveh. En ook over ons land is de Heere langmoedig. Als Petrus de vraag krijgt, waarom is de Heere Jezus nog niet wedergekomen? Dan schrijft hij in zijn tweede brief, de Heere is langmoedig, lang van toorn. Hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. De Heere is langmoedig. Lang van geduld. Maar daarmee ziet hij de zonde niet door de vingers. Want hij is groot van kracht, zo staat er direct bij in vers 3. Hij is groot van kracht. Jongelui, wat wordt er een wraak genomen onder de mensen. Mensen pakken elkaar terug. Maar neemt God dan ook wraak? Nee, niet zoals mensen wraak nemen. Niet omdat hij zo gemeen is, zo oneerlijk is. Maar omdat hij zo eerlijk is. Omdat hij het kwaad niet onder ogen kan zien. Omdat hij het niet kan hebben. Zijn hart wordt bewogen als mensen elkaar onrecht aandoen. Als mensen hun schepper onrecht aandoen. Hij is niet zoals andere goden die plotseling in woede uit kunnen barsten. Maar het is wel waar dat hij de schuldige beslist niet onschuldig houdt. En wat moet dat een bemoediging geweest zijn voor Juda. Hij houdt de schuldige beslist niet onschuldig. Ze zullen eenmaal van hun vijanden verlost worden. Mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Ik zal het vergelden. Het loopt mij niet uit de hand. Wat is God groot? Hij is zo groot. Na hem zingt van hem. Zijn weg is in wervelwind en in storm. Verwoestende machten staan hem ter beschikking. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Wat voor ons het hoogste is, dat is voor hem het laagste. Slechts stof aan zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. En jongens en meisjes, als het daarover gaat, de Heere bestraft de zee en maakt die droog. Jongens en meisjes, dan moeten jullie natuurlijk denken aan dat pad door de zee. De Israëlieten, ze hadden Egypte verlaten, maar ze werden door de Egyptenaren en door de farao achtervolgd en ze konden geen kant meer op, want voor hen was de zee en achter hen waren de vijanden. En toen maakte de Heere opeens een pad door de zee. En wat kunnen wij daaruit leren? De Heere zorgt voor al zijn kinderen. Maar met zijn vijanden gaat het niet goed. Gemeente, hem, die grote God, hem staan alle middelen ter beschikking. Hij laat als dat nodig is, zegt Nahum, de bloemen op de Libanon verwelken. En hij laat de machtige bergen sidderen. En de heuvels smelten voor hem weg. De aarde staat stil voor zijn aangezicht. En dan zegt Nahum, wie van de mensen, wie van alle mensen die op deze aarde wonen, waar zij dan ook wonen, ver weg of dichtbij, buiten de kerk of binnen de kerk, wie kan recht overeind blijven staan als God verschijnt in zijn toorn? Wie kan staan voor hem die de rotsen vermorzelt? Wie is er onschuldig? En dan? Dan zijn we bij vers 7. En dan komt er opeens een wending in dit lied. En opnieuw wordt er iets over de Heere gezegd. De climax van deze psalm, vers 2 tot en met 8, dat is vers 7. En in vers 7 is er iets veranderd. Tot nu toe had Nahum telkens 4 dingen genoemd die bij elkaar hoorden. In ieder vers 4 mededelingen. Maar vanaf vers 7 noemt hij opeens 3 dingen die bij elkaar horen. Per vers 3 mededelingen. Vanaf vers 7 is hij kort maar krachtig. Geen herhalingen meer zoals in vers 2. En in het Hebreeuws zijn het slechts 2 woorden. Tof Adonai. De Heere is goed. Zo zingt hij het uit. In het Hebreeuws staat goed voorop. Goed is de Heere. Tof Adonai. volkomen goed. Heren goedheid kent geen palen, geen grenzen. En nog twee keer noemt Nahum dat woord goed. Nog twee keer in zijn profetie. En dan slaat het op Nineveh dat juist niet goed is. Niet goed doet. De Heere doet goed. Maar Nineveh doet kwaad. Maar zegt iemand, hoe kan een goede God een wreker zijn? Wel, iemand die volkomen goed is, kan het kwade niet toelaten. Anders zou hij niet volkomen goed zijn. De Heere moet, omdat hij zo goed is, daarom moet hij wel het kwade straffen. Ook ons kwaad, de zonde tegen God, maar ook tegen elkaar. Maar weet u wat nu zo bijzonder is? De Heere is zo goed, dat hij het kwaad niet toe kan laten, dat hij de zonde niet toe kan laten en dat hij tegelijk de zondaar niet verloren kan laten gaan. De Heere is zo goed. Hij heeft in zijn goddelijk plan zijn zoon gezonden tot verzoening van de zonden. Zijn zoon gekomen in deze wereld van onrecht en van zonde. Zijn zoon onschuldig ter dood veroordeeld. En het kruis, toen is de volle toorn van God over onze zonde op hem uitgegoten. Op Jezus, de zaligmaker. Een wreker is de Heere. Waar zien we dat? Dat zien we op Golgotha. Een wreker voor zijn tegenstanders. En wat is er nu gebeurd? Alle zonde van Gods tegenstanders is op zijn eigen zoon gelegd. Hij was zonder zonde, maar hij is gemaakt tot zonde, de zondebok, de tegenstander. Het lam voor God geslacht. De Heere is goed. Gemeente, dat zien we op Golgotha. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God toornt op God. En de Zoon wordt gezien als de schuldige. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Hij die de wolken ziet als het stof aan zijn voeten. Hij laat zijn zoon neerdalen door dat stof heen. En die zoon die wordt in Bethlehem in wat stof, in wat stro neergelegd. En later kruipt hij door het stof in die angstige hof. En uiteindelijk wordt hij in het stof van deze aarde in een graf neergelegd. Hij, voor wie de bergen beven, voor wie de heuvels wegsmelten, hij wordt zelf een heuvel opgeleid, om op die heuvel aan het kruis genageld te worden. Hij die zijn grimmigheid uitgiet als vuur. Hij giet zijn grimmigheid uit op zijn zoon. Hem door wie de rotsen worden stuk gebroken. Hij laat de rotsen stuk breken bij het sterven van zijn zoon. Als zijn zoon heeft afgerekend met de zonde, dan beeft de aarde. Oergeweld. Een wreker is de Heer. En goed is de Heer. De Heer is rechtvaardig. En hij is barmhartig. En dat staat niet tegenover elkaar. Maar dat komt nu allemaal samen in het offer van zijn zoon. Goed is de Heer in zijn zoon, in Jezus Christus. Wie de Heer is. En dan ook ten tweede wie de Heer voor u wil zijn. Want gemeente, wat betekent dat nu voor ons dat de Heer goed is? En wat betekent dat nu voor ons dat hij zijn zoon heeft gegeven? Wat betekent het nu voor ons dat in de Heer Jezus de wraak van God en de goedheid van God samenkomen? Dat in de Heer Jezus Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid samenkomen. Wat betekent dat voor ons? Dit. Door Jezus Christus is het mogelijk rein voor God te staan. Dat offer van Christus, dat is precies gepast voor u, voor een zondaar. Er is plaats gemaakt bij God voor een schuldig mens. Er is een plaatsvervanger. Voor vijanden van God is er een plaats bij God gemaakt. En op die plaats, aan zijn voeten, daar worden vijanden van God vrienden van God gemaakt. De Heer is goed. Hij is ter sterkte, zo staat er in de tekst. Hij is ter sterkte. En dat woord sterkte mag ook vertaald worden als schuilplaats. Hij, de Heere, is er een schuilplaats in de dag der benauwdheid. Wanneer heb je nu een schuilplaats nodig? Als je ziet dat je schuldig bent, als je ziet dat je vanuit jezelf voor God niet kunt bestaan, als je ziet, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. In die benauwdheid mag u vanmorgen horen, er is een plaats bij de Heere voor schuldige mensen. Een plaats waar zijn toorn u niet kan raken. Een plaats waar de brand is geweest. En waar de brand is geweest, daar zal zij niet meer komen. En daarom spoor ik u aan om tot die plaats te vluchten. Alle mensen in Nineveh hebben het mogen horen. En ook het volk in Juda heeft het mogen horen. En wat is het dan bijzonder? Dat de profeet niets noemt van de zonde van Juda. Want u weet misschien, Nahum profeteert in de tijd dat de goddeloze koning Manasse koning is over Juda. Het ging niet goed met de volkeren, met Nineveh, maar het ging ook helemaal niet goed met Juda. En nochtans spreekt de Heer, wie u dan ook bent, er is een plaats bij mij. Wat kan er in een mensenleven getopt worden, geworsteld worden met allerlei benauwdheden? Als je misschien in je leven bent vastgelopen omdat je zoveel onrecht is aangedaan. Of omdat je zoveel onrecht hebt aangericht. Als je geen uitweg meer ziet. Geen uitweg in allerlei omstandigheden. Geen uitweg in je werk. Geen uitweg in de familie. Geen uitweg in je vriendenkring. Geen uitweg in de kerk. De Heer Jezus zag een menigte voor zich met allemaal vermoeide en belaste mensen. Nee, ze gingen echt niet allemaal gebukt onder hun zonden. Maar ze waren wel vermoeid en belast. En toen riep Jezus het uit. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo roept de Heere ook door de profeet Nahum ons op om tot de Heere de toevlucht te nemen. Want hij kent hen die op hem betrouwen. Zo eindigt de tekst voor de preek. Hij kent hen die op hem betrouwen. En dat woord betrouwen mag ook vertaald worden als wie bij hem toevlucht zoeken. Hij kent hen wie bij hem toevlucht zoeken. Wat is dat een troost? Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij kent hen. En dat is toch het allerbelangrijkste. Dat je door hem gekend bent. Dat je een gekende van de Heere bent. En wanneer ben je dat dan? De tekst zegt, als je op hem leerde vertrouwen. Wie op hem betrouwen, wie bij hem de toevlucht zoeken. Als je tot Christus vlucht. Want dat doe je niet vanuit jezelf. Dus dat is het werk van de Heilige Geest. En dan voor de eerste keer, maar ook elke dag weer opnieuw. Bij de Heere de toevlucht zoeken. En dat is nu het meest kenmerkende van een levend geloof. Het niet meer bij jezelf kunnen houden. Je moet tot hem gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik moet tot de koning gaan. Bij de Heere de toevlucht zoeken. Jongens en meisjes, wat betekent dat eigenlijk? Dat zijn best wel moeilijke woorden. Die worden misschien heel vaak in de kerk gezegd. Dat je tot de Heere de toevlucht moet nemen. Maar wat betekent dat dan? Toevlucht? Dat betekent dat je ergens naartoe vlucht. Naar wie? Je mag naar de Heere Jezus vluchten. Hoe moet dat dan? Hij is toch naar de hemel gegaan? Hoe kun je dan naar hem toevluchten? Je mag vanavond, voordat je naar bed gaat, maar ook straks als je thuis komt, mag je naar je kamer gaan. En mag je op je knieën gaan. En dan mag je zeggen, Heere, ik ben in de kerk geweest. En ik heb gehoord dat ik gezondigd heb. Maar ik heb ook gehoord dat er bij u vergeving is. Dat uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Dat is nu tot de Heere de toevlucht nemen. En gemeente, als u dat doet, dan ziet u dat de Heere goed is. Wanneer ziet Nahum dat de Heere goed is? Als hij het heeft over die sterkte. Als hij het heeft over die schuilplaats. En de Heere verkondigt u vanmorgen dat er bij hem een schuilplaats is. Dat er bij hem redding is. Dat Jezus Christus een volkomen verzoening heeft aangebracht. En als je dat op je in laat werken, dan kun je toch alleen maar het uitroepen, de Heere is goed dat hij voor mij wilde sterven. De Heere is goed. Een schuilplaats voor degenen die op hem betrouwen. Maar hij zal de plaats van zijn vijanden teniet maken, zo staat er in vers 8. Duisternis zal zijn vijanden achtervolgen. In het einde van de tijden zal het er niet beter op worden. We zien hoe de christenen steeds meer vervolgd worden. Maar, zegt de Heer in de openbaring, het grote Babylon van deze wereld zal vallen. Er komt een dag dat ik zal komen als rechter van het heelal om te oordelen de levenden en de doden. En wie nu in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Voor diegene zal er geen tweede benauwdheid zijn. In de schuilplaats van de Allerhoogste, daar heb ik niets te vrezen. En wat is dat een bemoediging, als u de Heere dienen mag. Petrus zegt in zijn eerste brief dat ook Christus gescholden werd, maar dat hij niet wederschold. Dat hij wel leed, maar dat hij niet dreigde. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En Petrus zegt ook wij, de christenen, zijn geroepen om de voetstappen van Christus na te volgen. God zal een einde maken aan de strijd tussen het koninkrijk der hemelen en het rijk van deze wereld. En gemeente, daarom moeten wij niet angstig worden. Daarom moeten wij ons nooit laten leiden door de machten van deze wereld. Onze God was bij machten om zelfs de hoofdstad van dat machtige Assyrische Rijk teniet te doen. Onze God heeft gezegd, wie kwaad bedenkt tegen een goede God, die zal omkomen. Ziet u dat hij pas echt liefde is, pas echt goed is, als hij ook een wreker is, als hij ook afrekent met het kwaad? Dat heeft hij gedaan voor allen die geloven in Jezus Christus. En tegelijk zegt het woord dat buiten Christus diezelfde God een verterend vuur is. En zegt het woord dat al zijn vijanden zullen roepen, bergen, die machtige bergen, die beven voor Gods aangezicht, bergen vallen op ons en heuvelen bedek ons. Vers 14, dat is de toekomst voor Nineveh. Maar vers 12 en 13, dat is de toekomst voor Juda. Vers 12 en 13. Ik heb u wel gedrukt, vernederd, maar ik zal u niet meer vernederen. Ik zal het juk van Assyrië in stukken breken. Zoals ik de rotsen in stukken breek, zo zal ik dat juk van Assyrië van u nemen en ik zal het in stukken breken. En dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft het juk van Juda afgenomen. Hij heeft hen bevrijd van de Assyriërs. En hij heeft dat juk gelegd op zijn eigen lieve zoon. En hij heeft op Golgotha het juk van de zonde in stukken gebroken. En nu zegt hij tegen ons, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Bent u al naar die schuilplaats gevlucht? Misschien al twijfelend of juist hoopvol? Misschien zoals die bloedvloeiende vrouw die heel snel de zoom van zijn kleed aanraakte. Of zoals die tollenaar die alleen maar uit kon roepen: O God, wees mij zondaar genadig. Of zoals die vader die zei: Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik vraag u niet hoe u bent gevlucht, maar ik vraag u of u bent gevlucht. Want hij kent hen die op hem betrouwen, die tot hem de toevlucht nemen. Daar legt de Heere het onderscheid. Er kunnen zoveel vragen leven in het hart. Is er ook voor mijn zonde betaald? Sommige mensen blijven daar hun leven lang mee tobben. En ze bidden er maar om. Gemeente, weet u, dat heb ik vroeger ook heel lang gedaan. Wist ik het maar zeker. Nog ernstiger bidden. Maar weet u wat ik moest leren in mijn leven? Je krijgt geen antwoord op die vraag: zijn ook mijn zonden vergeven? Als je niet naar de schuilplaats vlucht. Als je niet tot Christus vlucht. Wanneer zie je dat er ook voor jou is betaald? Moet je dan iets extra's ontvangen? Moet je dan een lichtstraal of een briefje uit de hemel ontvangen? Nee. De Heere vraagt van ons: zie het Lam Gods. Zie op Jezus Christus. Een volkomen offer. Volkomen genoegdoening. En bij dat offer moeten alle jamaars de mond gesnoerd worden. Hebt u zich al overgegeven? Helemaal aan dat offer van Jezus Christus. Het hele Oude Testament roept om dat offer. Ziet op de bergen. Zo eindigt Nahum hoofdstuk 1. De voeten van degene die het goede boodschapt. Het eerste hoofdstuk begint met een last. En het eindigt met een roep om het evangelie. Een roep om een goede boodschap. Hij is gekomen in de stal van Bethlehem, die ons het goede boodschap, vrede op aarde. In de profetie van Nahum horen we zijn voetstappen. En dat begin van vers 15, dat wordt door Paulus aangehaald in Romeinen 10. In Romeinen 10, waar Paulus ook zegt: want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En gemeente, dat is de boodschap voor nu. Dat wie bij de Heere Jezus Christus schuilen mag, dat die volkomen zeker mag zijn wat de toekomst brengen zal. Die hoeft niet bang te zijn dat Gods toorn zomaar los kan branden, want de hitte van zijn gramschap is geblust. En zo wordt aan het eind van de preek de betekenis van de naam van Nahum waar. Nahum betekent trooster. Ja, toch troost. Na deze preek over de wraak van God. Want de vredevorst, Jezus Christus, is gekomen. In hem ligt troost. Echte troost. Geen goedkope troost, maar duur betaalde troost. De Nineviten bekeerden zich op de prediking van Jona. Maar zie, meer dan Jona is hier. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, uw schaduw. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 118. Psalm 118. Het eerste vers: laat ieders Heeren goedheid loven. En het derde vers: ik werd benauwd van alle zijden. Psalm 118, vers 1 en 3. Laten wij samen nog danken en bidden. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. We mochten er vanmorgen iets van horen. Uw goedheid. Dat er een plaats bij u is voor zondaren. Een plaats om te schuilen. Daarvoor bent u gekomen naar deze wereld. En we danken u, Heere, dat u dat hebt gedaan. We danken u, Heere Jezus, voor het offer wat u bracht. Want als u dat niet had gedaan, hoe moesten we dan bij u terugkomen? Maar nu hebt u een plaats gemaakt. En Heere, we bidden dat we allen mogen zitten in die schuilplaats. Dat we allen mogen verkeren in uw schaduw. Dat we allen mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. En mogen leven uit het offer van Jezus Christus. En Heere, geef dat we zo nieuwe hoop en nieuwe moed hebben gekregen, ziende op Jezus Christus. En dat we zo voort mogen gaan, het nieuwe jaar verder in, zo voort mogen gaan, ziende op Jezus. Want u hebt het gezegd, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heere, we danken u voor deze dienst, voor alles wat u gaf, voor het woord dat verkondigd mocht worden, voor dat we samen van u mochten zingen. We danken u dat u de organist wilde helpen in het begeleiden van het orgelspel. En dat u het kosters-echtpaar nabij wilde zijn. Heere, we danken u dat u ieder wilde helpen die een taak had in deze dienst. En Heere, wij bidden, wilt u de gemeente vanmiddag opnieuw samenbrengen. Om opnieuw te luisteren naar uw woord. Gespijzigd en gevoed te mogen worden met het brood des levens. Dat bidden wij en we danken u. In de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte gaan wij samen nog zingen uit Psalm 96 en daarvan het 9e vers. Het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Psalm 96, het 9e vers. Thank you. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.